Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. De volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee T.J. Lucas. Zondag 16 mei hopen voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur proponent A.R. van Asselt uit Baarn in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee J. Hoekman uit Urk in de Westerkerk voor te gaan. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezingen Lucas 24 van 50 tot en met 53, Handelingen 1 van vers 1 tot en met 12. De te zingen psalmen, psalm 24 het vierde vers, psalm 48 het zesde vers, psalm 47 het derde vers, psalm 68 het negende vers en psalm 68 het tiende vers als slotpsalm. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. Dit alles zolang. Dit zo de Heer wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. De voorzang is psalm 47, het eerste vers.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus de Heere en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan deze dienst voortzetten en we zingen Psalm 24, het vierde vers. De intochtspsalm verhoogt, o poorten, nu de boog rijst. Eeuwige deuren rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. 24, vers 4. Wij belijden op deze hemelvaartsdag ons geloof met de woorden van zondag 18 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen en antwoorden 46, 47 en 49. En ons antwoord is Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En dan wordt er in ons leerboekje de vraag gesteld, wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Het antwoord is dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld gelijk hij beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand van God en niet wat op de aarde is. Amen. Zullen wij eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed voordat wij de schriften openen? Laten wij bidden. Groot is uw trouw, o Heere, en ook uw heerlijkheid, dat wij als gemeente naar uw naam genoemd vandaag op deze hemelvaartsdag rondom uw woord bijeen mogen zijn hier in de kerk en ook voor een deel thuis. Want u wilt ons vandaag deelgenoot maken van die verheerlijking die u ten deel viel, Heer Jezus Christus, nadat u uw werk hier op aarde volkomen hebt volbracht. En u, o Vader, hebt uw Zoon in heerlijkheid en eer thuis gehaald en hem gekroond en hem doen zitten aan uw rechterhand om van daaruit uw kerk te vergaderen en besturen, om te bidden voor al de uwen, voor de voortgang van het werk in uw koninkrijk. En van daaruit hebt u ook uw geest gezonden, opdat die in onze harten zou wonen en opdat die de verbinding zou leggen tussen hemel en aarde. En Heer, het is zo rijk en zo groot wat wij op deze hemelvaart mogen gedenken. Dat kunnen wij zelf niet, daar hebben wij de leiding en het licht van uw Heilige Geest bij nodig. En ook kunnen wij vanmorgen in deze dienst niet alle aspecten van de hemelvaart met elkaar delen en bepreken. Maar Heere, zegen gij uw eigen woord, wat wij vanmorgen lezen, en open onze harten daarvoor, opdat de koning ook in onze harten moog inrijden. Ja, de poorten van onze harten zijn niet hoog, ze zijn laag, zeer laag en smal. Maar als u toch opening maakt, dan kan de koning zeker wel inrijden. En die koning die nu heerst aan uw rechterhand, o Vader, wat heeft hij zichzelf diep vernederd om de grootste van de zondaren nog te kunnen oprapen uit zijn en haar diepe val. En wat hebt u dat werk heerlijk gedaan. Er is niets meer te wensen over. Alles, alles is voldaan. En met die buit, Heere, bent u ten hemel gevaren. De kerker werd uw buit, u hebt de dood gedood. U hebt uw kerk bevrijd en verlost. De Satan met al zijn trawanten overwonnen. En u schenkt ons vrede met God. Vrede in het hart, vrede in het geweten. Vrede door het bloed van Christus. Vrede door de inwerking van uw Heilige Geest, zodat die goede vruchten van de Geest ook gevonden mogen worden. En dat is niet van onszelf, dat belijden we u, maar Heere, wilt u het zelf waarmaken en schenken in ons aller hart. En ook die blijdschap geven die de discipelen kenden toen zij terugkeerden naar Jeruzalem, God lovende en dankende, dat wij ook een Godlovende gemeente mogen zijn. Dat wij het leren om u te danken en te prijzen voor wie u bent in uw Zoon, de Heer Jezus, maar ook voor wat u geeft in hem. Al die weldaden, al die schatten, u deelt het uit om niet. En dat is uw liefste werk. Dat er dan niemand van ons zal achterblijven. Raak ons allemaal aan in spreken en luisteren. En wilt u krachtig doorwerken ook in ons midden, Heere, opdat ook hier uw lof zal worden verkondigd. En opdat er ook iets van de gemeente mag uitgaan in een wereld die wegzinkt. In goddeloosheid, in angst, in radeloosheid. Dat wij het als christelijke gemeente mogen laten zien dat er een God is die leeft. En met wie wij dagelijks in contact mogen staan, door het gebed en vanuit uw woord. Heere, maak zo uw naam heerlijk. Wilt u helpen in het spreken, in het luisteren, als we het orgel bespelen. Ja, en ieder die een taak heeft, ook de kosters. En dat we hier in de kerk, maar ook thuis, werkelijk een eredienst mogen hebben. Waarin wij niet zelf in het middelpunt staan, maar u, Heer Jezus, als die opgestane vorst van Pasen, die nu zit aan de rechterhand van uw Vader en die eenmaal ook op dezelfde wijze weer zal terugkomen als dat hij heen gevaren is, om te oordelen de levenden en de doden, om uw koninkrijk definitief gestalte te geven op een nieuwe aarde onder een nieuwe hemel. Geef, Heere, dat niemand van ons achter zal blijven. Aanvaard zo onze dank voor alle zegeningen. En we bidden, Heere, ook voor de nood in deze wereld. Als we de berichten horen en zien uit Israël, dan schrikken wij, dan zijn we bezorgd. Heere, wilt u zelf uw beschermende hand uitstrekken naar dat oude bondsvolk. Maar geef ook vrede in de harten van de Palestijnen, want wij kunnen geen van alle zonder die vrede van Christus. En wilt u, Heere, de harten bij elkaar brengen. En wilt u in deze wereld laten zien dat er zoveel beters is dan al dat geweld en egoïsme. Dat er die liefde van Christus is die alle verstand te boven gaat. Hoor dan ons gebed, om Jezus wil. Amen. We gaan nu lezen Lucas 24, het laatste gedeelte, en Handelingen 1, het eerste gedeelte. Het is allebei geschreven door dezelfde man, Lucas, een Griekse arts. Een hele clevere man, die heeft alles onderzocht en heeft het opgeschreven. En dan beginnen wij bij het 50ste vers van Lucas 24. En hij, Jezus, leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En dan Handelingen 1 vanaf vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen en een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden terwijl hij heenvoer, Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem, van de berg die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. Tot hiertoe de beide schriftlezingen. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in het hart. Amen. De tekst voor de prediking van vanmorgen vinden we in Lucas 24, de verzen 50 tot en met 50 en 51. En daar ligt dus de nadruk op het zegenend heengaan van de Heere Jezus. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Tot hiertoe. Wij gaan nu zingen uit de Hemelvaartspsalm het derde vers, Psalm 47, vers 3. Na het amen van de prediking zingen wij Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk. 68 vers 9. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Gemeente van Christus, vandaag viert de kerk van Christus wereldwijd Hemelvaartsdag. Nou ja, vandaag, misschien kan ik beter zeggen vanmorgen. De Hemelvaartsdag is vaak zo versnipperd, ja, we gaan nog even naar de kerk, maar daarna staat ons hoofd toch al snel naar andere dingen. En natuurlijk, als je van plan bent om vanmiddag heerlijk erop uit te gaan, daar is op zich niks mis mee. Alleen, laten we proberen ook bij dit woord te blijven. En om ook de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van het Hemelvaartsevangelie ook eens rustig op ons te laten inwerken. De herdenking van de hemelvaart komt er vaak zo bekaaid van af en dat is zo jammer. Ja, niet alleen jammer, dat is tot oneer van God. Je kunt zeggen dat de hemelvaart van Christus een glanzend juweel is uit die schatkist die gevuld is met kostbare heilsfeiten. En die schatten en gaven deelt Jezus uit via zijn woord door de Heilige Geest ook aan mensen hier en nu. Aan zijn gemeente wereldwijd. Kinderen, ik noemde net het woord heilsfeiten, even opfrissen, wat was dat ook alweer, een heilsfeit? Nou, eerst maar even noemen, welke zijn het? De eerste, dat is kerst, Jezus geboorte. De tweede, dat is Goede Vrijdag, dan denken we aan Jezus sterven aan het kruis. En dan krijgen we de derde heilsfeit, dat is Pasen, de opstanding uit de doden. En dan het vierde, dat is vandaag aan de orde, de hemelvaart. En dan komen er nog twee. Welke zijn dat? Wat gebeurt er na de hemelvaart? Nou, dan denk je even aan de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Dat is het volgende. En dan tot slot, van waar hij komen zal om te oordelen, de leven en de doden. Dus dat is de wederkomst, dat is het laatste heilsfeit. Dat staat nog uit, daar is het wachten nog op. Maar al deze dingen, het zijn feiten, historisch gebeurde, ja, historische gebeurtenissen. Ons geloof berust niet op aannames, op ideeën, op fictie, op verhaaltjes. Maar het gaat in de Bijbel om heilshistorie. God treedt reddend op in de geschiedenis van deze wereld, van zijn volk Israël en van alle mensen die het woord horen. Dus het zaligmakende werk van God en van de Heere Jezus, dat is niet iets zweverigs, iets abstracts, maar zeer concreet. De Zoon van God werd mens, daalde af in deze wereld, kwam in het gewone, geleefde, dagelijkse leven. En dat geldt ook voor de hemelvaart van Jezus. De 11 discipelen staan erbij en ze kijken ernaar. Ze zien het voor hun ogen gebeuren, dat de Heer Jezus als het ware loskomt van deze aarde en wordt opgenomen in de hemel. Oog- en oorgetuigen zijn ze van het werk en het onderwijs van de Heer Jezus. Dat gold eigenlijk niet echt voor de evangelist Lucas. Hij was er eigenlijk niet bij. Hij heeft het gehoord, hij heeft het onderzocht. Het was een geleerde Griek, een arts, die tot geloof gekomen was. En aan de hand waarschijnlijk ook van Marcus en andere getuigen heeft onderzocht. Naarstig onderzocht, dus dat is nauwkeurig onderzocht wat er allemaal gebeurd is. En hij heeft dat op zijn eigen wijze verwerkt tot het Lucas-evangelie en ook tot het boek Handelingen. Hij ging dus niet over één nacht ijs toen hij zijn evangelie schreef. En dat zegt hij tegen Theophilus aan het begin van het Lucas-evangelie, maar ook aan het begin van het boek Handelingen. Theophilus, aan hem heeft hij zijn evangelie opgedragen, waarschijnlijk ook iemand die op zoek was naar God en die hij dus op deze manier met de Heer Jezus laat kennismaken. En zegt hij dan, het gaat om de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Geen spoortje van twijfel. Intussen is het ook merkwaardig dat Lucas de enige is die over de hemelvaart schrijft op deze manier. Ja, in het Johannes-evangelie lees je wel dat Jezus er wel eens over spreekt, dat hij naar de hemel zal gaan. Maar het verslag ervan vinden we alleen bij Lucas in Handelingen. Marcus zegt er heel kort wat van in 3 woorden. Hij is, nadat hij tot hen gesproken had, is hij opgenomen in de hemel. En Lucas daarentegen vermeldt de hemelvaart wel 2 keer. In zijn evangelie als een soort voorlopige afronding, om er in het boek Handelingen dan weer uitgebreider op terug te komen. En dat heeft natuurlijk ook weer alles te maken met de aard van het boek Handelingen, want we noemen dat Handelingen der Apostelen, maar je zou het met hetzelfde recht kunnen noemen de handelingen van Jezus Christus door zijn Heilige Geest in deze wereld. En daar gaat het om. Vanuit de hemel leidt en regeert de Heere zijn kerk. Lucas vertelt, dat is even opmerkelijk, als enige ook uitgebreid van de geboorte van Jezus. Dus aan het begin van zijn leven op aarde en aan het einde valt het volle licht bij de evangelist Lucas. Maar als we ons nu concentreren op die laatste woorden van het Lucas-evangelie, dan valt het op dat Jezus de regie, de leiding helemaal in handen heeft. Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië. Handelingen 1 vers 12 zegt, ze waren op de Olijfberg. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, maar het is wel bij elkaar te brengen. Want over de Olijfberg heen liep de weg naar Betanië en waarschijnlijk waren ze ergens in de buurt van de Hof van Gethsemane bij de afslag naar Betanië. En daar spreekt Jezus zijn discipelen voor het allerlaatst toe. In Handelingen vertelt hij ook nog dat tussen zijn periode van opstanding en hemelvaart 40 dagen liggen, waarin Jezus zichzelf levend aan hen vertoonde. Met vele gewisse kentekenen. Zodat het voor de discipelen, en dat kan ik niet genoeg benadrukken, onomstotelijk vaststond dat Jezus leeft. Elk spoor van twijfel is ook bij de discipelen nu geheel verdwenen. En wat zullen ze geluisterd hebben naar hun meester? Wat zullen hun harten gebrand hebben toen hij hun de schriften verkondigde? Toen hij hun harten opende en hun ogen, zodat ze het zagen. Wat hadden ze er eerst weinig van begrepen? En nu zien ze wie hij werkelijk is. Jezus ruimt het laatste spoortje van twijfel op, zodat de discipelen nu geheel voorbereid zijn op hun zeer belangrijke taak, namelijk om zijn getuigen te zijn. En als jij ergens voor getuigt, dan kan het alleen maar als je er voor 100% van overtuigd bent. Anders val je door de mand. En wat heeft Jezus zijn discipelen onderwezen in de dingen van het Koninkrijk van God? En ook de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest maakt hun verlangen gaande. En die uitstorting zal in Jeruzalem plaatsvinden, dus daar moeten ze zijn en daar moeten ze blijven. Dat bindt Jezus hun op het hart. En zo, even de verbinding met ons, daarom moeten wij ook zijn daar waar het woord van God klinkt en verkondigd wordt. Daar moeten we zijn en blijven om dicht bij de Heere Jezus te zijn. En dan gebeurt het. Zijn handen opheffend zegende hij hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En wat hebben deze woorden toch een rijke inhoud. Jezus werd opgenomen. De Vader haalt hem thuis. Hij is tevreden met het werk van de Zoon. En hij haalt hem thuis en zet hem boven in de volle glorie. De luister die hij verdiend hebt, valt hem ten deel in de hemelse heerlijkheid. Hij heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam, opdat in die naam velen hun zaligheid zullen vinden. Hij draagt nu de eerkroon, die ook zijn kinderen uiteindelijk ten deel zal vallen. We spreken natuurlijk wel over de trappen van Christus' verhoging. De eerste trap is zijn opstanding, de tweede zijn hemelvaart en de derde zijn zitten aan de rechterhand van God de Vader en de laatste zijn wederkomst. Hij wordt opgenomen en hij vaart op, passief en actief. Zoals hij ook opgewekt werd uit de doden en ook opstond uit de doden. Dat zegenen, dat is een werk van de hoge priester. Na het gebrachte offer zegende de hoge priester het volk wat buiten de tempel vergaderd was. In nummer 6 lezen we de hoge priesterlijke zegen. En bij de voorbereiding moest ik nog weer denken aan de intrededienst uit Psalm 67, waar het eigenlijk ook ging over die hoge priesterlijke zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. Hij doet zijn aangezicht aan uw licht en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zegen kan alleen op grond van het offer. En wat ontvangen we door die zegen? Vergeving van zonden. We mogen rechtvaardig zijn voor God. We ontvangen, behalve de rechtvaardigmaking, ook de heiligmaking. Dat we heilig gaan leven voor God. Dat we vruchten van geloof en bekering mogen voortbrengen. Vernieuwing, kortom, van ons totale leven. Dat zit allemaal in die zegen. En die zegen, die veroveren wij niet zelf, maar die wordt ons geschonken uit enkel genade. Aan het begin van het Lucas-evangelie staat een priester met een mond vol tanden. Vanwege zijn ongeloof is hij stom en kan niet spreken. En moet hij nota bene het volk dat daar staat te wachten ongezegend naar huis sturen. Jezus, aan het einde van het Lucas-evangelie, is priester en offer tegelijk. En hij gaat zegenend van hen. Een volkomen offer, eens en voor altijd genoeg. Een priester die niet hoefde te offeren voor zijn eigen zonden, omdat hij zondeloos was, heilig. Onnozel staat er dan, dat betekent niet zondig. Onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Kortom, volkomen heilig. Zegen, dat is niet een magische handeling of zo. Dat door de zegen er iets gebeurt waardoor je dat mechanisch ingegoten krijgt. Maar als de Heere ons zegent, schenkt Hij werkelijk welzijn, vrede en kracht. En uit zijn zegen komen de vergeving en de kracht en de levensheiliging naar ons toe. De gave die Christus uitdeelt uit zijn schatkist. En het bijzondere van deze zegen hier op de Olijfberg is dat daarover de glans ligt van Gods koninklijke macht en majesteit en heerlijkheid. Zei hij het eerder al niet, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En hij spreekt hier dus als koning en als priester tegelijk. En als hij je zegent, dan ben je gezegend. Laat dat ook tot ons doordringen. En dan ervaar je ook de kracht die er ligt in deze zegen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. In vers 51, daar staat en het geschiedde. Het gaat om geschiedenis. Er staat geschreven, er is geschied. Zonder twijfel vertelt Lucas hier de ware toedracht van het gebeuren op de Olijfberg. Wij zijn geen sprookjes, geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Wij geloven niet in verhaaltjes, maar in feiten die ons bovendien ter oren zijn gekomen door de bemiddeling van betrouwbare getuigen die door God geleerd zijn en die geleid worden door de Heilige Geest. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. Niet nadat hij hen gezegend heeft, gingen naar de hemel, maar terwijl hij hun zegende. Al zegenend vaart hij op. Zijn zegen duurt voort en houdt nooit meer op. Hij is in de hemel ons ten goede. Wat zijn dat toch prachtige woorden. Ons ten goede. Dat klinkt zo sprankelijk in dat antwoord van de catechismus. Ons ten goede. En vul daar nou je eigen naam eens in. O Heere, bent u nou ook mij ten goede? Ja, mij ten goede. Ook na zijn afscheid blijft hij dus zijn discipelen zegenen. En ook al is Jezus niet meer zichtbaar bij hen en tastbaar, ze mogen toch weten dat ze leven onder zijn zegenende handen. Hebreeën 7 zegt, hij is boven, hij leeft om altijd voor zijn kerk te bidden. Zoals hij het ook beloofd had. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. En dat geeft die zegen die toch al zo groot was. Verzoening met God, vrede in het hart. Een nog veel diepere en rijkere inhoud. Want Jezus is blijvend aanwezig in en bij zijn discipelen. En ook in allen die in hem geloven en die hem en zijn genade nodig hebben. Je zou kunnen zeggen, als Jezus eenmaal in je hart woont, dan gaat hij nooit meer weg. Hij wil niet meer weg en hij gaat ook niet meer weg. Zacchaeus zat in die boom. Zacchaeus, kom daar eens uit. Ik moet heden in uw huis blijven. En wat gebeurde er? Zacchaeus wist niet hoe snel hij uit die boom moest klimmen. Ze gingen naar huis en wat nu? Nou, iemand zou denken, Jezus zal hem wel een uitbrander geven, want het is een lelijke dief. Maar nee, er klinkt helemaal geen verwijt, geen beschuldiging. Ja, de mensen dachten, wat moet Jezus dan nou bij zo'n dief, bij zo'n tollenaar? Nee, geen verwijt. Maar als Jezus bij jou binnenkomt in jouw leven, dan kan het niet anders. Of bij zoveel heiligheid en liefde valt je eigen onheiligheid des te sterker op. Dan begrijp je dat je verzoening en vergeving nodig hebt, dat je een vuile zondaar bent. Maar tegelijkertijd, bij de ervaring van zoveel liefde, stroomt de vrede het hart binnen. Hij geeft mild en hij verwijt niet. Vergeving, verzoening, de blijvende aanwezigheid van de Heer Jezus in je hart door zijn geest. Ja, als dat er is, dan kan het niet anders of dan volgt daar ook de levensheiliging. Dan ontvang je een nieuw hart. Niet een stenen hart dat wordt weggehaald, maar een vlezen hart dat warm klopt voor de Heer en zijn dienst. Dan ga je van de Heer Jezus houden en zeg je, Heer Jezus, ik wil er zijn voor u. U hebt recht op mijn leven. Wijs mij alstublieft de weg. Paulus heeft het dan over de oude mens en de nieuwe mens. Die je als het ware als een jas uittrekt. Die oude mens, die vuile oude jas van je zonden. Hij wordt van je afgenomen. En je mag een nieuw, schone jas aantrekken van heiligheid. Niet van jezelf, maar ook die heiligheid is een geschenk van God. Dan gaat je leven compleet vernieuwd worden. Dan doe je de nieuwe mens aan. En waar komt dat vandaan? Alles uit die zegenende handen van Christus. En dan breekt ook het verlangen naar Pinksteren door. Dat kan toch niet anders? Dat is toch ook de belofte van de Heer en daar zie je dan toch ook naar uit. O Geest, kom in mijn hart. Zoals het Hooglied zegt, ontwaak noordenwind en kom gij zuidenwind, doorwaai uw hof, uw prachtige tuin, opdat zijn specerijen mogen uitvloeien, opdat er de heerlijke geuren te ruiken zijn van Christus. O, dat mijn liefste kwamen en aten van zijn heerlijke vruchten. O Heere, is dan het gebed. Wilt u toch ook genieten van uw kerk, zoals uw kerk van u geniet? Ja, dan groeit dus het onstuitbaar verlangen om ook bedouwd te worden, overgoten te worden met de kracht van de Heilige Geest. In je eigen persoonlijke leven. Het verlangen om zeker te zijn van je aandeel in Christus. Dat je dat nou echt mag zeggen, Heere, ik heb u lief. En ik mag weten dat mijn zonden door u vergeven zijn. En dan mag ik instaan in de vrijheid van een christenmens. Laat dan de hel maar vrij woeden, maar ik mag weten dat ik het eigendom ben van de Heer Jezus Christus. De zekerheid dat je een kind van God bent, dat al je zonden weg zijn. Het verlangen om steeds meer de Heer te leren kennen en voor hem te leven. En het houdt ook in dat er een strijd ontstaat tegen de zonde. Dat je in Gods kracht breekt met de werken van het vlees. Met je zonde. En wat dat zijn, dat lees je in Galaten 5. Durf je mee te lezen? Galaten 5 vers 17. Wil je het onder ogen zien wat er staat? Maar dan ook echt. Wat zijn dan die werken van het vlees? Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen. En dan zegt het woord, wie zulke dingen doen, hebben geen aandeel in het koninkrijk van God. Wat radicaal. Jezus zegt ook zulke dingen. Als je oog je ergert, als je hand je ergert, als je voet je ergert, hak ze af, ruk ze uit. Want het is beter zonder met één oog in te gaan in het koninkrijk dan met beide ogen verloren te gaan en te branden in de hel. Een kruis door jezelf, maar dan komt ook dat andere. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat wil zeggen geduld, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Wat hebben we dat nodig ook, wij als gemeente, dat de geest bij ons in de raderen komt. Wat hebben we het nodig dat hij ons aanraakt? Wat hebben we het nodig om ook die hemelvaart van de Heere Jezus iedere dag ons in herinnering te brengen? We hebben een levende Heere. En laat dat ook ons voortdurend gebed als gemeente mogen zijn. O Geest, zend uw troost ons neer. Om een bruidsgemeente te mogen zijn van Christus. Een bruid van de grote bruidegom die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. En die ons zo beschermt en bewaart dat er zonder zijn wil nog niet een haar van ons hoofd vallen kan. Dat we nooit buiten zijn bereik zijn. Ik zou jullie willen vragen, gemeente, ga daar eens actief over nadenken. Wat dat betekent, dat je geen dag buiten het bereik van de Heere Jezus bent. Onder het gebed, kom Schepper Geest. En dan komt er ook het verlangen om als gemeente wervend bezig te zijn, om anderen die de Heere Jezus nog niet kennen, van hem te vertellen. Om er ook te zijn in alle liefde voor degenen die dreigen af te haken. Om elkaar te bemoedigen en bij de les te houden en niet te verwijten. Maar om te zijn als Jezus en als Paulus die zegt, ik bid jullie alsof God door mij bad, laat u met God verzoenen. Ja, Jezus zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Er zij is een kind met het syndroom van Down. Toen de dominee aan haar vroeg, wat is hemelvaart eigenlijk? Toen zei dat kind, Jezus is naar de hemel gegaan om daar de stoelen klaar te zetten. Nou, dat is het. Hij is de stoelen klaarzetten. Voor alle die hem, die zijn verschijning hebben liefgekregen. Er is plaats, er is ruimte genoeg voor ons allemaal. We mogen bruidsgemeente zijn. We mogen wervende gemeente zijn. En onze kracht en hulp alleen van hem verwachten. Hij keert zegenend heen naar de hemel. Dat betekent dus dat hij altijd bij zijn kinderen blijft. En toch staat er intussen wel dat hij van hen scheidde. Er ontstaat toch een afstand. En meer dan ooit zien we nu dat de relatie die wij hebben met de Heere Jezus een relatie is niet in de eerste plaats van aanschouwen, maar van geloof. Van het woord, een geloofsrelatie. Nu door geloof, straks door aanschouwen. Dan zullen wij oog in oog met hem mogen staan en zien in wie wij geloofd hebben en zien wie hij is in al zijn schoonheid. Van aangezicht tot aangezicht. Is hij jou alles waard geworden? Is hij alles voor u? Voor mij? Ja, er is afstand en toch door zijn woord en geest is hij in ons midden aanwezig. En laat Jezus dan zojuist naar de hemel gevaren zijn. Hij zegt zijn discipelen dat ze moeten terugkeren naar Jeruzalem. En dat doen ze met grote blijdschap. Dit is de tweede keer dat het Lucas-evangelie spreekt over blijdschap. Alweer het begin en het einde. En ziet, ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal. Vandaag, nu is geboren Jezus de zaligmaker in de stad van David. Euangelion betekent goede boodschap. Je zou kunnen zeggen het goede nieuws. Iemand schreef, wat in Lucas 2 werd beloofd, wordt hier beleefd. En zo is het. Ja, iemand zegt, ik probeer het te begrijpen, maar hoe kun je nou blij zijn als je beste vriend voorgoed weggaat? En je weet dat je hem nooit meer zult zien. Het antwoord is, Omdat je weet dat hij nu niet lichamelijk meer bij de discipelen is, maar door zijn geest is hij in hen. Dus de verbinding met Jezus is nog veel inniger geworden als dat hij ooit was tijdens zijn rondwandeling op aarde. Dichterbij kan hij niet komen. Oké, maar Han, ik kan me zo voorstellen dat jij denkt, ja, maar terug naar Jeruzalem, is dat niet gevaarlijk voor de discipelen? Het Sanhedrin loert immers op de volgelingen van de Heer Jezus. Nou, daar heb je gelijk in, dat is ook zo, het is gevaarlijk. En toch kunnen de omstandigheden nu hun blijdschap niet meer teniet doen. En zo is het nog. En toch wil dat niet zeggen dat er niet ook droefheid kan zijn. Want er is veel wat wij niet begrijpen. Het koningschap van Christus is vaak verborgen. En wij zien vaak op de omstandigheden. Je gezondheid, het wereldgebeuren en je denkt dat koninkrijk van God komt daar nou ooit nog wat van terecht. En dan lijkt er inderdaad alle reden toe om somber te zijn. Het lijkt er soms helemaal niet op dat Jezus regeert en dat hij in de hemel is, naar de hemel is gegaan. Dat hij het heft in handen heeft. En als je dan hoort dat Gods kinderen worden vervolgd, gedood, gemarteld omwille van het geloof in hem. Als wij het meemaken dat veel mensen niet meer naar de kerk gaan, dat de ene kerk naar de andere dicht gaat of verbouwt tot appartementen, schoenenwinkels, moskeeën of fitnesscentra, dan denk je bij jezelf, hemelvaart, zou het wel waar zijn? Maar ook daarover heeft Jezus met zijn discipelen gesproken. Als je mij volgt, hoort vervolging er helemaal bij. Dus het is eigenlijk abnormaal dat wij als christelijke gemeente niet vervolgd worden. En als het gaat gebeuren, als de duimschroeven, om het maar eens zo te zeggen, ons steeds wat strakker aangedraaid worden, laten we dan alsjeblieft niet in paniek raken. Dat is normaal. Dan komt het erop aan. Dan zal blijken wie de Heer Jezus in werkelijkheid voor je is. Waar de kerk het hardst vervolgd wordt, groeit ze het hardst. Waar geen vervolging is, loopt ze leeg. Daar is lauwheid. En dat zie je in Europa gebeuren. De kerk loopt leeg, Europa loopt leeg aan de ene kant en aan de andere kant loopt het vol. En ons huis Europa wordt inmiddels aan andere volken gegeven. Waarom? Omdat wie God verlaat, smart op smart te vrezen heeft. En je hoeft toch werkelijk geen professor te zijn om te zien wat er nu gaande is in Europa. Laten we dat niet vergeten, gemeente. Als wij God verlaten, dat we dan onszelf prijsgeven aan de ballingschap. En Jezus vroeg eens een keer, als de Zoon des Mensen terugkomt, zal hij dan ook het geloof vinden op de aarde? Dat is niet zomaar een vraagje. Dat hield hem bezig. En nou hoop ik één ding. Dat we niet blijven hangen in allerlei bezwaren en in de omstandigheden, maar dat wij ons vertrouwen blijven stellen in het woord van God en in de God van het woord. Dat wij vertrouwen op zijn belofte, waarvan er niet één op de aarde valt. En dat we het met ons hart zeggen, o Heere God, u bent betrouwbaar en uw woord is het ook. Schenk ons dan iets van die blijdschap van de discipelen. Want dat is de vreugde in de Heere. Door het geloof zien we op hem en op hem alleen. En zo vindt ons leven op aarde zijn voedingsbodem en uitgangspunt in Christus in de hemel. Want, zegt Filippenzen 3, onze wandel is met hem in de hemel, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. De gelovige is nu reeds met hem in de hemel. Gegarandeerd. Waar kun je ooit veiliger zijn dan in Christus, voor tijd en eeuwigheid, geborgen in de borg? En dat geeft een blijdschap die alle verstand te boven gaat. De discipelen, leerlingen, die zijn nu apostelen, gezondenen. En ze verheugen zich op de grote taak die Jezus hen nu op de schouders heeft gelegd. De verkondiging van het evangelie in de hele wereld. En ze verheugen zich vanwege het feit dat ze nu op het punt staan om de Heilige Geest te ontvangen, niet met mate. Ze weten dat onze zaligmaker is verhoogd aan de rechterhand van de Vader. En daarom zeg ik, gemeente, hier in Vriezeveen, verblijd u in de Heere altijd. En weer zeg ik u, verblijd u. Filippenzen 4. Want vanuit de hemel zet Jezus zijn werk voort. Hij leidt zijn kerk, hij bidt voor ons. Het zal toch hopelijk niet eenmaal tegen ons getuigen dat wij dit heerlijke evangelie hebben gehoord, maar naast ons neergelegd. Dat is één. En aan de andere kant, wat ben je oneindig rijk als je hierbij leeft. Dan ben je toekomstproof. Wat er ook gebeurt, ik ben veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Ja, wat is dat toch heerlijk. Hemelvaartsdag 2021, wat zou aan het einde van deze dag jouw conclusie zijn wat het heeft opgeleverd? Heeft het u onrustig gemaakt? Heeft het uw verlangen gaande gemaakt? Pinksteren is aanstaande. En de wederkomst, hij komt. En het is ons gebed, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, ene God, u zij al de eer. Amen. Wij zullen nu de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heere, aan ons betoond. Wat is het toch een wonder dat wij als gemeente hier in de kerk en ook thuis dit evangelie van hemelvaart mochten horen. Dat u ons daarvan deelgenoot wilde maken. En dat u ons ook stof tot nadenken en meditatie hebt meegegeven. Dat u ons ervan wilt overtuigen dat we toch zo goed af zijn als we schuilen bij u. Dan zijn we voor tijd en eeuwigheid geborgen bij u. Verborgen met Christus in God. De allerveiligste schuilplaats waar we het ook nog eens een eeuwigheid lang in uit zullen houden, omdat we ons altijd zullen verheugen en verwonderen. Waarom was het op mij gemunt? Verwonderen over zoveel genade voor zulke mensen als wij zijn. En Heere, geef dat we dat ook nooit kwijt zullen raken, die verwondering. Bewaar ons voor gearriveerdheid. Bewaar ons ervoor dat we rechthebbende mensen zouden worden. Maar geef dat we altijd maar zullen bedelen om genade bij u. En dat is niet een bedelen op goed geluk, maar in de wetenschap dat u stromen van zegen geeft. Ook op het Pinksterfeest waar wij naartoe leven, naar de herdenking daarvan, hebt u dat gedaan. En u bent ook bij machte om dat nu in onze tijd te doen. En Heere, daar bidden we u om. Schenk, net als die heerlijke regens van de afgelopen tijd, waardoor de landerijen zo heerlijk verkwikt werden, waarop alles zo heerlijk groeien kan. Schenk die Heilige Geest als een milde regen die ons overdekt en verkwikt en ons tot zegen strekt. Niet alleen voor onszelf en voor elkaar, maar ook voor deze hele wereld. En zo danken we u voor dit woord van vanmorgen. Wilt u het zelf uitwerken in onze harten? Ga met ons mee. En wij willen onze gebeden ook in uw naam besluiten. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 68, vers 10 is ons slotlied. Psalm 68, vers 10. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat in ons hart. We gaan heen in vrede en we ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.